elkaar wil confronteren, is er een vorm van geweld. Of het nou psychisch is, of... overheid heeft geen ander antwoord dan geweld.
Maar die blokkade van het pand, was dat al door de buurt georganiseerd? Of nee, door wij, het zelf georganiseerd?
Wij hebben die...
Maar dat deden wel buurtbewoners, dan mede gingen er wel.
Tuurlijk, ja, er gingen buurtbewoners. En zeker toen... in begin, kijk, je hebt altijd nog binnen een buurt een sfeer van... Hey, daar heb je ineens allemaal mensen... Die zich dan in de eerste instantie bedreigd voelen. Kreeg dus ook opmerkingen naar je hoofd, vuile krakers enzovoort. Dat is ook een stukje geweest. Maar dat moet je nooit, laat ik zeggen, serieus nemen binnen een volksbuurt. Dat kan in één seconde om zijn. En dat gebeurde dus ook. Op het moment dat politie dat aankwam treden, terwijl dat er door ons gegarandeerd werd geen geweld gebruikt te worden. Ze kwamen in volle bepakking en het was... net een nazi-overval, wat de buurt ook direct vond. Dus oude buurtbewoners herinnerden nog van de oorlog. En dat kreeg dus het hele politiecordon, of de ME, kreeg dat ook gelijk te horen. Die vergelijking met de oorlog.
De actie is eigenlijk heeft twee golven gehad. Hè? Er is 's morgens geprobeerd het pand met platte petten ontruimen.
Ja,
dat was een soort blokkade met niet zoveel mensen.
Oh ja, dat is ook nog geweest.
Teruggekomen.
Daar hebben ze ook een
met ME.
Ja, 's morgens was het dus ook nog een kort treffen. Maar ze kregen de mensen niet weg. Ze probeerden wel.
Had je daar geslapen daarboven toe?
Ja, ja. Nee. Nou, wat je verslapen.
Ja, ja.
We hebben gewoon een hele nacht doorgewerkt aan barricades. Het jammer was dat. Het was heel goed gebarricadeerd, of het was heel goed te barricaderen.
Ja.
Hadden we nou daar wat meer aandacht op gevestigd, dan had het nog veel, de confrontatie nog veel groter geweest.
Als je tijd gehad had.
Ja. Ja. Want het punt is, als je hoe langer het duurt voor de politie om door te komen, en dat was de confrontatie, hè? Zorgen dat ze zo lang mogelijk bezig waren, dus meer geweld moest er ingelegd worden. En dus des meer politieterrein aan het verliezen was.
Ja.
Want dat was het in feite de hele opzet. En dat is eigenlijk de opzet van ook in Nijmegen geweest, van die confrontatie. Enorm veel politiegeweld.
Met piercers.
Ja.
Nee.
Dus terwijl de mensen alleen maar zaten enzovoort. Nou, die confrontatie.
En het idee daarachter was ook dat als anderen dat politiegeweld zouden zien, dat ze daardoor zelf zouden radicaliseren.
Sowieso. Dat is altijd mijn bedoeling geweest. Want ik kan niet zeggen van dat iedere persoon even ver is. En elke persoon die een revolutie wil, of wat dan ook, en denkt dat dat zonder confrontatie en zonder geweld gaat, die is in mijn ogen verslagen, naïef.
Dus in die zin waren die acties ook een soort leerschool, bij wijze van spreken?
Ja, voor jezelf ook. Je ontwikkelt zelf ook mee. Het is niet zo dat ik als leraar daar stond eventjes een
commentaar
uit te lokken. Nee, ik wil ook zelf kijken van hoe die ontwikkeling gaande is. Maar er moet bij uitstek altijd een confrontatie zijn om tegenstellingen duidelijk te maken. Het is gewoon, kan niemand omheen,
nee.
Hoe graag ze het ook willen.
En dat groepje wat naar Smoorwurs rond dat pand heen stond, hè, dat waren jullie, maar er waren ook een aantal mensen uit de buurt. Het verhaal gaat dat die groep in de loop van de dag enorm toegenomen is.
Jawel, op een moment stonden met z'n 200 of... kijk, het punt is...
Jullie zijn de alarmlijn in
de regering. En men had ook gehoord van slaags met de politie enzovoort. En
Smoorwurs was er al gevochten.
Ja. Dus gewoon, kijk, politie gebruikte... extra geweld, meer dan nodig was, om die mensen, die wilden die mensen even wegslaan. Die mensen waren gemotiveerd en lieten zich niet wegslaan. Dus die kregen een paar slagen en die liepen weer terug. En als de gummiknuppel niet meer werkt, dan raakt een politieagent in paniek. Dus de gekste dingen om mensen weg te trekken aan hun haren. En toen radicaliseerde de buurt. De buurt ging toen om.
Ja, zeg, God, dat was dus
ja. Die zag dat in hun buurt een pand niet gesloten mocht worden, omdat het belachelijk was. Het ging ook wat pamfletten rond. Daar waren ze eigenlijk mee eens. Weer een vuilnishoek, weer een... En ze kenden Maarten en zagen dat een paar mensen, bekende mensen uit de buurt ook in elkaar geslagen werden. Nou, dat was gewoon... En buiten proporties vooral. Dat waren de ingrediënten om een goede confrontatie voor te bereiden.
Ja, dus die groep heeft eigenlijk... uitgebreid in de dag doordat en meer buurtbewoners middags meededen en andere mensen uit de stad nog gewaarschuwd waren van hey, kom ook,
want de alarmlijn begon te werken. Ja.
Jullie wisten wel dat die ME terug zou komen.
Jazeker, ja, dat werd ons ook gezegd.
Dat werd ook gezegd.
En Schaefer die moest zich bewijzen, harde woorden en dat soort dingen. En, ja, die neemt ook een blad voor de mond, dus dat het ook duidelijk gezegd van dat varkentje zullen we wel even wassen enzovoort. Nou ja, en...
Maar als jullie wisten dus dat hij mee zou komen en na de hand wat er s'morgens gebeurd was, zou je niet verwachten dat het s'morgens uit de hand zou gaan lopen?
Nou, wat jij uit de hand gaan lopen, dat noem ik een prima opgezette confrontatie.
Doordat ze dus door die geweldloze blokkade, dat ze daar doorheen zouden gaan?
Ja, tuurlijk.
Dat wist je van tevoren.
Ja, dat is een opdracht. Dat is, ja. Dat het, ik denk niet dat de ME daar komt en dan ziet en weer weggaat.
Nee, maar er waren ook mensen die daar aan meegedaan hebben, die het idee hadden van, als wij daar met z'n allemaal gaan staan, dan gaat de politie wel weg. Waarom gaan die even mensen? Maar die waren er ook.
Ja, nou ja, die mensen die hebben hoogtijd, laat zeggen dat het hoogtijd dat die mensen eens een stukje realiteit leren. En die les hebben ze gratis gekregen.
Dat is natuurlijk wel het typerende voor de situatie.
Ja. Ja, kijk, en dat is.
Want je hebt natuurlijk ook onervaren krakers, onervaren.
Ja, maar kijk, ik heb nog nooit vanuit mijn. Ik heb zelfs vanaf. Laat zeggen, mijn jeugd, mijn priljeugd. Heb ik gesnopen. Als er iemand met wapens komt, dan gaat hij ze gebruiken. Ik bedoel, als je een volwassen persoon bent van 18, 19 jaar. Of voor mij met 16, 15, dan weet je gewoon dat dat geen bluff van de overheid is.
Alleen. Nee, maar diezelfde mensen die uit de provincie kwamen, waar je het straks over had.
Die kijken ook wat televisie.
Die snapten dat niet.
Nee. Dan hebben ze nooit.
Maar die denken niet dat het hun kan overkomen.
Ja, nee, maar dan zijn het inderdaad. Dan hebben die snel een lesje van het real life nodig.
Maar dus jij was dus ook niet verontwaardigd?
Oh nee. Op zijn hoogst verontwaardigd, zoals dat hoort bij het spel.
Ja.
Je bent verontwaardigd, dat moet je dus uiten in de pers, in de dingen. Dus laat zeggen, ik was niet meer verontwaardigd dan ik al 24 uur per dag was.
Ja.
En dat was voor mij, is die verontwaardiging voldoende, want die bevat al meer dan menig een in zijn hele leven kan opbrengen aan een verontwaardiging. Dus elke dag ben ik. Nu nog steeds ben ik kwaad.
Ja. Maar de buurt en anderen waren gigantisch verontwaardigd.
Dat dacht ik, der tijd. En die brachten misschien evenveel verontwaardiging op met z'n allen dan ik in een dag heb.
En die film, wist je dat die film gemaakt werd?
Nee, daar hield ik me ook niet mee bezig. In die tijd waren we nog niet zo goed georganiseerd dat we dat eigenlijk er ook bij. Wilde hebben of maar dat hij gedaan heeft of gemaakt is fantastisch natuurlijk. Dat geeft heel goed aan wat.
Ik kende Erik ook nog niet in die tijd.
Nee. Nou of wel? Jawel, vanuit de pijp.
Nee.
Ik wist wel van zijn. Nee, volgens mij wist ik het wel dat hij ermee bezig was. Ja.
Ze zou een film maken over de Govert Flink, heb ik van hem begrepen. Hij zou het met een vriend doen en dan zou gaan over iets in de Govert Flink.
Ja, nee, maar hij, volgens
toen
mij...
Toen deze actie en die vriend moest een hart schilderen, gewoon een beetje... Nee, toen is hij hier naartoe.
Ja, vervelend. Nee, ik denk dat ik hem wel kende. Ik ken hem via Gerard. Hij was al, dacht ik, daar een bekend iemand die al met video of film bezig was.
Wie is Gerard?
Gerard is een van de, laat zeggen, de leidende, coördinerende figuren. Nee. Organiserende figuren. In de,
maar het is niet zo dat... Erik erbij gehaald was door jullie.
Het zou best kunnen dat hij is natuurlijk geïnformeerd. Ik denk dat Erik was trouwens volgens mij ook een kraker. Of even kijken hoor.
Hij woonde toen in de Pijp in de Kraakpad. Ja.
Ja, nee, dan word je al meegemobiliseerd. Ja. Dan draai je al daarin mee. En iedere kraker was natuurlijk ook in staat om zijn hobby's tot het uiterste uit te buiten. En dat werd ook vaak gewaardeerd, omdat de ene hobby. Bijna elke hobby kon ingezet worden binnen het kraken. Ik bedoel, de ene dol is op drukken, dan maakt hij een drukkerij. Ontstonden ook drukkerijen en de ene is dol op koken en die maakt een restaurant. Ik bedoel, en dat is heel belangrijk geweest. Dat is die creativiteit in die spessen.
Zijn jullie later nog wat met die film gaan doen? Want het blijkt dat in het bewustzijn van een heleboel kraakjes.
Ja, die film werd keer op keer gedraaid. Overal bij bijeenkomsten en bij. In begin zeker wilde iedereen die kraakfilms zien. Volgens mij is er nog een steeds van. Ik kan het niet zo goed herinneren, maar zover ik weet is er toch wel wat. In bepaalde ruimtes kon iedereen die film zien. Ja. Dus dat wordt bomvolle zaaltjes natuurlijk. Dat is net zo goed later met de Vondel.
Vondelbrug
te ver en dat soort dingen. Dat trok ook. Duizenden krakers eigenlijk toen de tijd. Maar er zijn, laat ik zeggen, toen allerlei groepjes ontstaan, self-defense, weet je wel, allemaal van die vechtsportgroepen. Wij hebben er ook hier nog een. Ik weet niet of het naar aanleiding van dat was, maar wij hadden hier een kickboxgroep opgezet.
Maar heb je ook het idee, want dat is een idee wat ik heb, maar of dat nou klopt, dat weet ik niet. Het idee dat die film een hele belangrijke rol ook in de geweldsdiscussie gespeeld heeft. Omdat in die film zo heel goed te zien was dat mensen die al roepende geen geweld, er is zelfs een televisieprogramma geweest over de kraakbeweging, waarin dan de commentatrice zegt van, en toen stonden de krakers geweldloos voor het pand en gebeurde er dit. En dan zie je die
kijk, alles wat wij moesten gebruiken.
Het bewustzijn van de krakers.
Ja, nou kijk, ik wilde er altijd van uit, en een hele hoop mensen wel met mij, dat je niet van tevoren geweld afzweert, omdat niet reëel is. Ook de term geweld begrijpt men niet. Als men namelijk elke dag met de ontruiming bedreigd worden, elke dag niet krijgen wat je nodig hebt. Dus een van de grootste vormen van geweld. Die slag, als ik iemand een slag geef in zijn gezicht, is eerder bevrijding dan echt geweld. Tenzij ik hem helemaal murf slaan. De dreiging om iemand in elkaar te slaan, maar niet slaan, dat is een veel grotere vorm van geweld. Dat is, je weet half niet wat mensen, dat bij mensen teweeg brengt. De hele tijd in een soort terreur te leven. Nou, en die terreur was overal aanwezig, voortdurend. Dat mensen om hun huisvesting moesten bedelen. Vernedering en geweld. Dat vind ik een vernedering in die combinatie. En dat begreep men niet, begrijpt men nog steeds niet. Dat het geweld niet ligt in die klap.
Maar in het geestelijke.
Ja, nou, en dat is, die discussie moest eens een keer op gang gebracht worden. Want als ME al een uur voor je neus staat met zijn hele geweldsuitrusting en zijn monopolie erachter, dan denk ik dat er al heel lang geweld aan de gang was. En die dreiging. Dus die uiting daar, dat wilde ik eigenlijk ook in die discussie naar voren brengen. En dat is. En als ik daar middelen moet gebruiken voor een film om de zaak op te zwepen, maar ik heb het 100 keer gedaan. Als mensen steeds als men wil discussiëren. En als men ook wil zeggen, ja, maar wij moeten niet terugschoppen. En ik zeg, nou, dit gebeurt er. Ja, als wij ons niet voor moeten bereiden met helm. Hoe vaak ik had moeten zeggen van, bereid je voor met helm en leren jas en handschoenen. Ja, maar het is geweldig. Ik zeg van, dat heeft nog niks met geweld te maken. Het is je voorbereiden op geweld. En zorgen dat je daar blijft staan. Mm-hmm. Nou, en dat is wat meegeholpen heeft. Zo'n film helpt enorm veel mee.
Ja. En, maar dat was niet gezegd tegen de mensen die naar Kinkerbuurt kwamen.
Weet je, ik heb het 100 keer daarna gezegd. Ja. Toen werd er ook niet geluisterd.
Nee.
Ik, op het moment dat ik. Kijk, het is zelfs. Het werd steeds erger op een gegeven moment. Op het moment dat ik heb discussies gehad dat ik zeg van, jongens, bereid je voor op geweld. Dan ben ik diegene die het geweld veroorzaakt. Ja. Nou, dan denk ik ook, dan sloot de discussie voor mij. Ik zeg, ga dan maar naakt naartoe. Zou je het wel merken.
Ja. Maar tijdens de ontruiming zelf stond jij op het dak samen met het andere.
Ja.
Ja.
Dus wij stonden op het zijdak. We stonden overal.
Ja, ja,
maar we moesten ons steeds verder terugtrekken. Ja. En op laatst stonden we op het dakje. En toen werden we, laat zeggen, helemaal. We werden niet alleen weggeslagen, maar we werden voorkomen in elkaar geslagen.
Ja. Maar hadden jullie toen al helmen en jassen aan?
Ja, ik wel. Maar kijk, punt. Hoe heet die ook alweer? Johnny, geloof ik. Die werd bijvoorbeeld met een stroomstoot bewerkt. Hè? Met wat voor die varkens. Ja. Dat werd toen al gebruikt. Dat hebben we toen ook gezegd, maar niet geloofd. Maar ik heb gezien, hij was niet weg te krijgen. Die jongen die had geen helm op trouwens. Maar die kon er zo op inslaan wat hij wilde. Hij was heel benig en schok. Maar wat die heeft moeten incasseren. Maar die is later ook flink, je zag flink blauw hoor. Die is ook flink
tijdlang. Stroomstoepjes.
En een stroom.
Ja, stokken, ja.
Die stroom is ook zo kort, hè? Die waren
zelfs sprake van geweest dat ze die officieel in zouden gaan voeren.
Ja, ja, maar toen. Kijk, meestal lopen ze dan op de zaak vooruit en proberen ze het alvast uit.
Nee.
En dat was ook van een hogere hand. Ik heb het gezien. Ik heb ook een officier. Dus echt een hogere hand heb ik gezien, opdracht geven enzovoort.
Ja.
Dus,
maar was je de enige met een helm bovenop het dak?
Nee, Kees had er ook en nog een paar hoor. Nog een,
was dat niet een vreemde tegenstelling ook met de mensen beneden?
Kijk, iedereen heeft de kans gehad om natuurlijk zo'n helm. Nee. Maar dat is inherent aan die discussie. Wij wisten wat er ging komen. En de anderen wilden niet weten wat er ging komen. Dat is, niet dat wij het geheim houden van wat er gaat gebeuren.
Dat ook duidelijk,
maar jullie waren ook bewust op het dak gaan staan en niet beneden gaan staan.
Om je daar het meeste kon doen. Daar kon je verdedigen. Beneden kon je alleen maar je in elkaar laten slaan. Ja, ja. Dat is simpel. En ik wist wat er ging gebeuren. Maar je kan dat niet duidelijk maken. Ja. Dus dat is gewoon. Maar dat heb je aan de levende lijf meegemaakt. Dat je, hoe vaak hebben we dingen niet duidelijk kunnen maken? Ja. De hele discussie die nu bij wijze van spreken gaande is. Of misschien gaat komen over wat wij ooit in 88 nog geschreven hebben. Dat werd toen totaal niet gezien. Dat is zelfs niet begrepen. Men heeft nog steeds in 88 niet begrepen dat we een discussie aan de gang wilden brengen. We hadden een boekje uitgebracht, Parels voor de Zwijnen. Ja, okay. Nou, iedereen dacht dat daar hun doodvonnis mee voltrokken werd. Mm-hmm. Maar wij hebben in het boekje alleen gezegd, kijk eens nou wat voor ontwikkelingen gaan. Dus het was nog ineens een politiek manifest dat we sprongen.
Ja, dat was een provocatie natuurlijk.
Nou, hoe breng je een discussie aan de gang? Parels voor de Zwijnen voelden we. We vonden het, want in het boekje, de titel zat al. Wij bellen namelijk een discussie naar de mensen brengen die we het niet waard vonden. Ja, ja. Daar de parels daar zijn. Maar goed, door provoceren, je kan zeggen, ja, mensen hebben zoveel shit over mij geschreven. In hoeverre moet ik dat provocerend beschouwen of zeggen van jongens, jullie zijn.
Maar was die Kinkerbuurtactie, ik wil even een beetje.
Ja, dat is oké.
Okay. Hoe het belang van die actie zag. Was het nou de eerste stedelijke actie van die beginnende kraakbeweging, om het zo te zeggen?
Nou, dat weet ik niet. Maar ik kan wel zeggen, het is een van de eerste acties die van groot belang in de discussies, stedelijke discussie. Het was een van de belangrijke discussie-elementen. Want ik vond het, ja, wat er gebeurd was, vond ik hartstikke goed hoor. Ik bedoel, ik heb nooit gezegd van, ik vond het een hele goede afgang voor Schäfer. Ik kwam ook wat los eindelijk tegen Schäfer. Okay. Het was heel goed om de eigen positie van de mensen is. Met groot genoegen merkte ik dat er overal initiatieven ontstonden om zelfverdedigingsgroepen op te richten. Om helmen aan te schaffen. Dat was heel moeilijk erin te brengen.
Dat kwam allemaal naar aanleiding van die actie?
Ja, naar aanleiding van politiegeweld. En hoe meer geweld politie gebruikt, hoe meer men
dat ook. Er was ook eerst de Tweede Nationale Kraakdag, was in februari van dat jaar, 78, met de kraken van kraspanden.
Ja, ja.
Nou, daar is veel geweld bij het pas gekomen van politie zijnde, zeg maar.
Op het moment dat ze begonnen, werd er ook goed gereageerd op. Dus, ja. Maar
toen in heel 78 escaleert, zeg maar.
Steeds meer de zaak, ja. En daarvoor, vergeet niet, Nieuwmarkt was de laatste eigenlijk grote slag. En tussen Nieuwmarkt en de Kinkerbuurt is er weinig gebeurd voor de nieuwe lichting. Vergeet niet dat de hele beweging die ontstond eigenlijk een nieuwe lichting was. De mensen die uit de Nieuwmarktperiode, dat waren een hele hoop mensen die nog rondcirculeerden als ervaren rotten die op bepaalde gebieden adviseerden. En waren hoofdzakelijk mensen die meer in de infrastructuur wilden duiken en niet meer op de confrontatie. Daar hadden ze genoeg van eigenlijk.
En waarom dus, hadden ze daar genoeg van?
Ik denk dat het effect van de Nieuwmarkt is enorm groot geweest in die zin van teleurstelling. Men verwachtte nog te veel van de parlementaire democratie. Dat vond ik ook goed geschreven. Nieuwmarkt aan zich, de groep van buurtbewoners en actievoerders of sympathisanten, bestonden hoofdzakelijk uit mensen die zich doodvochten op het papier. Dus papieren tijgers, om maar zo te zeggen. En uiteindelijk, en wat gebeurt er? Je hebt continu gelijk, maar je krijgt continu geen gelijk. Of je krijgt af en toe gelijk. Maar bij de hoofdmaat, ja, maar op de hoofdmaaltijd, waar het eigenlijk allemaal naartoe spitst, dan tot verraad toe, hè, zoals van Huib Riethof en nog een paar van dat soort. Ik vind de rol ook van onze vriend, onze ex-kabouter Roel van Duin. Zeer discutabel. Dus al de grote roergangers van wel eer pleegden verraad. Dus dan krijg je een gigantisch. En uiteindelijk gaat die metrolijn dus wel door. Dus je krijgt nul op het rekest. Je hebt je doodgevochten op gebieden waar eigenlijk alles energie in zat. Dan de mensen die ineens dan valt zo'n beweging weer uiteen. Want iedereen rende als ratten naar zijn eigen hokjes toe.
Had hij nu maar het niet dat effect?
Nee, ik vond het een episode, een bepaalde leerzame. Een leerzame strijdtoneel geweest. We hebben er heel veel door geleerd. Vooral organisatorisch, bijvoorbeeld opzetten van een alarmlijn, opzetten van een communicatielijn, infrastructuur met daarin je eigen kranten, je eigen radio, je eigen. Er is veel, veel gebeurd waar mensen trots op kunnen zijn. Alleen ze waren niet meer trots. Hmm. En die trots waren, die gingen ook wel door. En die hielden hun materiaal ook wel in reserve voor beter gebruik. Nou, en eigenlijk vond ik toen een goede grondslag ook om in de Nieuwmarkt en met Nieuwmarkt eens door te gaan voor een nieuwe opbouw. En kijk, ook het archief is daar uitgekomen. Want er zaten op heel veel punten zeer talentvolle, inventief mensen. Maar die run van de kwaliteit op hun eigen pandjes en het legaliseren daarvan. Want de overheid is natuurlijk altijd bereid om daarna hun setten af te kopen. Om de, laat ik zeggen. Hoe noem je dat? Het depolitiseren door te laten gaan. De climax echt helemaal uit te roeien. Dus de overheid toebereid om miljoenen daarvoor in te steken. Een hele ambtenarenapparaat.
Zet afkopen.
Ja, precies. Mm-hmm. En daar ging iedereen natuurlijk op in, omdat uiteindelijk de strijd toch ging op een stukje eigen huisvesting ook. En de roepende in de woestijn, zoals Hannes Hof, of Tini en Hannes Hofman. Mm-hmm. En nog een aantal van dit soort Auke Bijlsma. Dat was vergeefs eigenlijk. En steeds moet ook een direct belang in het spel zijn. Er zijn maar weinig mensen. Kijk, bij mij is huisvesting eigenlijk nooit een steek geweest.
Het voordeel van de Nieuwmarkt dat het alleen voor die buurt speelde. Dat was het voordeel van kraken in heel Amsterdam. Of het is nooit in heel Nederland.
Eigenlijk zou de buurt, de Nieuwmarkt krakers, die hadden dat moeten verspreiden over heel Nederland inderdaad. En dat is niet gebeurd. Het initiatief is duidelijk uit andere buurten gekomen. Ze hebben wel een aantal van hen hebben een duidelijke rol gespeeld. Ook omdat er een hele hoop Nieuwmarkters in andere buurten gingen kraken.
Nee, die wilden dat niet aan.
Nee, die zagen dat de goede bij de goede, de meest inventief en de skilled mensen, die gingen naar bepaalde panden toe en dan werden de zwakkere broeders en zusters werden uitgestoten. En je kreeg zo'n dierlijk eigenlijk een jungle effect. Je had allerlei grote panden waar ook hele selecties in plaats van. Mensen werden misselijk daarvan. Het is jammer dat het zo gaat. En voor de rest kocht de gemeente nog. Hè, de Ververstraat. Al die panden af. De mensen af. Om. Die waren alleen maar bezig nog met hun eigen pandjes. Dus je krijgt. Dat is het jammere. Want je krijgt dan een heel goed. Mensen die zich getraind hebben in verzet. Die lopen dood op hun eigen. En misschien hebben ze daar ook recht op hoor. Ik vind het alleen zonde voor de politieke voortgang van volksverzet. Maar je kan niet die mensen eigenlijk ontkennen dat ze recht hebben op hun eigen leven en hun eigen keus. Dat mag ik ook weer niet zeggen.
Kan je nog eens vertellen van die mannen daarvoor, eind augustus. Eerste demonstratie in Den Haag, naar aanleiding van de Winkelstraat.
Oh ja, dat is. Nou, je kreeg ook heel veel. Inderdaad, die was ik ook helemaal vergeten. Kijk, er zijn. Kijk, heel veel aspecten speelden een rol in die solidariteit. Dat was een enorme. En wij bewogen ons erover hoe kan je die solidariteit versterken? Een van de grootste elementen.
Hoeveel periode was dat?
Nou, het was eigenlijk, het begon al, in de Nieuwmarkt leerden we al hoe belangrijk dat was. Hè? Want jij hebt dat ook nog opgeschreven, hoeveel groepen zich schaden onder het solidariteitsprogramma. En ik moet zeggen, hij is groter geweest dan je eigenlijk geschreven hebt en vermoed. Je opmerking dat sommige groepen door dezelfde figuren vertegenwoordigen, dat klopt ook wel. Maar, laat zeggen. De totale aantallen waren groter dan. Mm. Kijk, natuurlijk als je twee groepen hebt en soms bestaat een groep uit twee mensen of zoiets. Dat is ook waar. Maar juist in die tijd kon je zeggen dat werd dik gecompenseerd door dat alleen al de studenten waren in gigantische aantallen. Die strijd, die solidariteit van de studenten was best groot. Mm. Dan zat ook best groepen als Bikkers Eiland, huurderscomité's.
aan de huurderscomité's een oproep deden, deden toch ook 1500 tot 2000 mensen mee en soms veel meer. Mm-hmm. Dus je kan best zeggen van, als je ook die nieuwmarktstrijd gezien hebt, wat voor slagveld het was, waar we hebben allemaal, dat lag niet alleen op de nieuwmarkt, dat is een gigantisch slagveld. En sowieso doen mensen minder aan strijd en directe confrontatie mee dan, weet je, een andere solidariteitsuitingen. Ja. Dus dat, je hebt sowieso mensen die tegen die confrontatie zijn.
Maar hoe probeer je die solidariteit in die kraakbeweging in te bouwen?
Nou, door ook dat je solidair moet zijn, aan andere groepen. Hè. We hadden dus lokale, georganiseerde buitenlandse groeperingen van de Iranese, de Engelsen, we gingen ook namelijk naar het buitenland om contact te zoeken met allerlei groepen daar. Dat deden omgekeerd mensen ook, bijvoorbeeld in Engeland had je ook een initiatief, die zochten ook in Europa contact, dus we wisselden elkaars gegevens uit en begonnen contact te zoeken.
En waarom deden jullie dat?
Nou, dat is, we vonden namelijk ook binnen de ideeën dat de strijd die wij voerden gewoon internationaal was. Dus je begon ook aan verzetsgroepen in het buitenland, begon ook, laten we zeggen, je had hier Persische, Iraanse organisaties vertegenwoordigd. Die mensen zaten ook in kraakpanden. En we hadden toch, hun strijd is ook onze strijd en omgekeerd. Dus je kreeg dat je ook ging interesseren voor, op het moment dat ze een actie hadden, die sloeg op de situatie in Iran bijvoorbeeld, dan deed je mee. Zo hadden we het ook met de Marokkanen. We vochten ook met de Marokkanen mee tegen de Grijze Wolven, tegen de Amerikaners en voor de Turken, voor de Grijze Wolven. Nou, dat was ook zo logisch. Eigenlijk als je kraker bent, heeft weinig te maken met het huisje kraken. Je bent een politiek gemotiveerd persoon die onrecht niet kan velen en tegen het fascisme strijdt en tegen een hele hoop andere facetten. En dat merk je ook, dat heel veel, in heel veel groeperingen, je had het Ierland-comité, daar zaten ook krakers in, je had, neem het, wat voor groep, net zo goed, die kernenergie-groepering was 90% krakers. Noem Onkruid, 100% krakers, of misschien 99,99, misschien was er één niet, geen kraker. Alles was doorspekt.
Ja.
Op een gegeven moment met mensen uit de kraakwereld.
En met die Huntlicht, het was een solidariteitsactie met hen, kraakontruiming in Londen.
Nee, Huntlicht niet. In feite was het kraakgroep Londen, om zo te zeggen, de Scores. Ik weet niet meer hoe ze heten. Je had twee groepen in Londen. Ja. Die zaten ook in een overleg. Ja, daar verder had je dus in elke wijk ook een vertegenwoordiging. Dus je had het krakersoverleg in Londen. Nou, die op een gegeven moment, die zijn erdoor, dat Huntley Street.
Wanneer ben je trouwens voor het eerst naar Londen geweest? Want je hebt altijd ben daar veel contacten gehad, hè?
Ik weet het niet meer. Het is, haal me te goede. Misschien 76.
Ja.
Misschien eerder. Ik weet het niet. We gingen al in de nieuwmarktperiode. Frestonia, die had zich onafhankelijk verklaard.
Nee.
Moest je paspoort hebben om dat gebied binnen te komen.
Dat er ook zoveel gereageerd wordt op een ontruiming in Londen. Dus je zegt van ja, ontruiming in Londen.
Ja, nee, maar goed. Dat
gaan helemaal naar Den Haag.
Ja, dat bouwde je dus op.
Ja.
Kijk, het punt is daar, we hebben voor Nijmegen, heeft de Londense groep, heeft daar toen Nijmegen Piersonstraat ontruimd werd, werd in Londen allerlei vestigingen van Nederland aangevallen.
Ja.
Dus KLM-gebouwen, er zijn de ruiten ingegaan, verf naar binnen, weet ik veel. En het was nog een ABN ook gepakt daar. Dus dat kreeg je over en weer. En dat is later helemaal, dat was op een gegeven moment toen Hans Kok, dat ik geloof dat half Europa geteisterd werd door de, er was weinig in één land dat, waar krakers zaten, wat oversloeg. Dus dat is, daarmee, kijk, en dan kan je zeggen waarom. Solidariteit is misschien een hol begrip, als je het dan steviger wil doen. Ten alle tijden is het zo dat je, de basisprincipe technisch gezien is dat je met des te meer mensen, des te meer macht. Je moet een machtsfactor creëren. En liefst bij de andere machtsvacuüm. Dus je bent een machtsfactor als je dus nou, op een gegeven moment inderdaad kan zeggen van dit gaat niet door, want anders komt er dat. Heel simpel. Nou, en dat is net zo goed je op een gegeven moment, steeds wordt er in de met de overheid economische afwegingen gemaakt. Als je laat zien dat de economische afweging helemaal anders uitvalt als er verzet komt, dat zijn dus op een gegeven moment... kijk, ik ben ook altijd, is mijn lijn geweest, probeer geweld en confrontatie te voorkomen door eerst... te laten zien wat je op tafel kan leggen. Want je had ook dan binnen die kerkbeweging al van die geheimzinnige slangenbesweerders die altijd wilden de troeven achter de hand houden. Omdat ik zeg, nee, gooi die troeven op tafel, je voorkomt geweld. Wat ik altijd doe, als hier iemand vervelend is, dan pak ik iemand, laat ik zien hoe groot mijn vuist is of hoe hard ik kan slaan. Of ik produceer een show van geweld om te, zonder het te gebruiken. En ik zeg, nou, dit is wat ik in huis heb. Heel simpel. In de dierenwereld is dat nog duidelijker te zien. Er wordt in de dierenwereld heel weinig gevocht eigenlijk, maar heel veel show afgegeven. Wat er allemaal... nou, in feite is mensen niet anders dan een dierenwereld. Bert Haanstra. Vroeger altijd op. Maar wat dat betreft kan je dat alleen als je machtsfactor niet een bluffapparaat. Men zegt wel eens, de kraakbeweging is een blon geweest, een bluff toestand, maar het is in feite niet waar. Er is heel veel, heel vaak is men de confrontatie aangaan, dan kan je niet met blonnen.
Je kunt alleen bluffen als je...
Als je iets achter de hand hebt, ja.
Dat het geen bluff is.
Nee, je kan niet 30 jaar bluffen bijvoorbeeld. Nee. Dat is gewoon absurd.
Maar die macht, hè? Je zegt, de kraakbeweging moet een machtsfactor worden, hè?
Ja.
Maar wat doe je dan als je die macht hebt?
Het probleem is altijd zo geweest, je vecht met mensen tegen mensen en je hebt revolutie moet altijd bij jezelf starten om die oudbollige opmerkingen toe, maar het is wel waar. Je kan niet in die structuren gaan werken van nou, met bazen en met, anders word je precies hetzelfde. Je ziet elke, lastig bijna elke revolutionaire beweging, die imiteert exact de tegenstander, hè, de voormalige tegenstander. Dus dan wordt het een nieuwe regime en een nieuwe... Dus in die beweging van een kraken had gewoon door middel van een goede beweging met goede afgevaardiging en een goed kader dat niet wil besturen maar wil organiseren, had je best heel lang, als je elkaar vertrouwde, laat zeggen, een machtsfactor kunnen zijn. Vooral als je helemaal... want ik heb in het begin al gezegd van, luister, het... Je kan als kraakbeweging alleen een goede beweging zijn als je in de buurt helemaal verdeeld, ingevreten zit.
Maar het idee is nooit geweest om zelf de macht te krijgen.
Nee. Kijk, het punt is als een kraakbeweging...
En niet jij zelf, maar de beweging zelf.
Nee, want de beweging heeft nooit een denktank gehad en een bestuurlijk orgaan die dat mag en kan denken. Het punt is, de bedoeling is geweest een opzet te maken dat je in elke buurt goed vertegenwoordigd bent. Dat je in elke buurt als buurtbewoner en als kraker heel veel plannen kan torpederen en eigen plannen kan maken. Om daar tot een betere samenleving te komen. Elke idioot die gedacht had dat er een revolutie kwam met een nieuw politbureau en een partijleiding die de krakers instrueerde. Ja, die is behoorlijk op zijn bek gegaan natuurlijk. Die is behoorlijk teleurgesteld.
Ja, dan is het... Inherent geweest aan die gedachte is dat het altijd een marginale beweging zal zijn.
Je zal nooit een. Ik denk nooit. Kijk, ik denk dat je revolutionair moet gaan denken dat de macht eigenlijk uiteindelijk altijd echt bij de bevolking terecht moet komen. Dus dat in de straat toe. De straat beslist. Ja, de straat beslist over de straat. Ja, de straat beslist over de straat. En niet, laat zeggen, Den Haag. Als ze de straat vinden, die panden opgeknapt moeten worden, zus en zo. Het begint bij het kleine vorm van leven. Het is niet... ik heb nooit de gedachte gehad om ergens een leninistische of een wat voor bewind te willen hebben. Ik wil gewoon dat elke buurt over zijn eigen buurt beslist. En niet op een manier zoals de overheid weer bepaalt dat een deelraad zijn fascistische handlanger wordt. Dat is nu aan de gang. Heel veel van die kleine straatfascistjes zitten nu in een deelraad. En die willen, het enige wat ze willen is beslissen over het lot van anderen. En een andere, ja, je hebt ook heel veel van die figuren die in de deelraad zitten om wat geld eruit te halen. En alleen maar eigen belangen gediend. Dat is, kijk, elke keer als de overheid een systeem oplegt, krijg je weer hetzelfde patroon. En wij moeten niet verwachten dat wij als kraakbeweging een politiek of een machtsfactor worden die met dezelfde middelen op een betere manier het kan hanteren. Dat is een illusie. Wat ik wil is puur simpel in elke buurt, in elke straat, krakers met hetzelfde gedachtegoed op een rechtvaardige manier te zorgen dat iedereen op dezelfde manier zijn rechten kon krijgen. That's all. En dus, nogmaals, ik heb wel in het begin gewaarschuwd, ik ben geen religieuze leninist. Het is ook nooit de bedoeling geweest om de macht in Den Haag over te nemen. Maar wel te laten voelen, jongens, als jullie dat willen. Zoals de Betuwe-lijn ook, het zou zalig zijn geweest, jongens, dat we zo georganiseerd zouden zijn, we roepen op van een landelijke afgevaardiging. Dat heb ik altijd willen hebben, en een buurtafgevaardiging, dat je kan discussiëren. Dat iemand het mandaat krijgt en dingen gaat zeggen die de anderen hebben opgedragen hebben. Dus, en dat dat gemeengoed is ook. Want op een gegeven moment kreeg je hier, en ook in de landelijk overleg, kraakgroepen en het stedelijk, allemaal mensen die voor hun eigen ego zaten, niks konden terugbrengen en niks overbrachten. Dus, alleen, dus je had een orgaan, dat was ook het einde van de kraakbeweging. Zelf, meer niet, dan heb je dus geen overlegorgaan. Je hebt 20 idioten die willen glimmen, of 30 of 40 en ja, niks meer. Dus, maar het ideale zou geweest zijn dat je op een gegeven moment zegt, nou oké, we hebben allemaal afgevaardigd. Landelijk wordt besloten dat er geen betere lijn komt. Nou, en dan barst het los. Duizenden, tienduizenden mensen die op die betere lijn losgaan. En dat er gewoon niks van de grond komt. Dat de overheid zegt dan, of jullie krijgen confrontatie. Of jullie schrappen die hele betere lijn. Mag alleen een boemeltreintje door het land. Meer niet. Boemeltreintje van 150.000 gulden. En de rest van de miljarden gaan jullie besteden aan goede doelen. That's all. En als je dat kan zeggen op een gegeven moment, en dan ook het waken maken dat je een enorme rotzooi schopt, dat die betere lijn waarschijnlijk wel komt, en dan zo kort in plaats van, ja, weet je wel, dat je, want dat krijg je meestal wel. Je krijgt natuurlijk een confrontatie.
Compromis.
En dan krijg je weer de idioot.
Een beetje.
Ja, nou, dan krijg je natuurlijk een strijd. De strijd is dan duidelijk, Bolkestein roept, de macht is niet ligt niet op straat, of je krijgt geen, nou, dan ga je Bolkestein weer net als Wiegel helemaal voor gek zetten en zeggen dat het een fascist is. En dan zeg je, dan ga je kok met D66 duidelijker confronteren. Want nu wordt alles bedekt op dat paars, maar je maakt dat paars, laat zeggen, kabinet het bloed rood op een gegeven moment. Van woede, van bloed wat op straat komt te liggen. Maar dat je ook mensen bereid vindt om lekker te strijden in de Betuwe.
Er zijn ook, gaan we even terug.
Ja. Nee, maar het geeft een beetje een duidelijkheid van, kijk, dit is wat heel veel mensen eigenlijk wel wilden. En nog meer mensen niet beseften.
Nee, maar ik vraag dat ook, omdat de jaren 60 zijn natuurlijk ook de jaren van de politieke ideologieën. Ik studeerde zelf in de jaren 70 dan, of nee, vanaf 75. Maar het leek nog heel sterk politieke scholingen en waar mensen
hoe
de revolutie tot stand gebracht moest worden.
Die heeft korter geduurd.
Dat zag ontzettend diep, zat dat ook nog. Dat was ook nog een voorbrengsel van de jaren 60.
Nou, als een andere iemand naast mij, een rechtgeaarde leninist of maoïst, hetgene wat ik net gezegd heb vertaald in zijn ideologie en dat naar buiten brengt, werk ik met hem samen. Dat maakt mij niet uit.
Nee. Okay,
maar ik wil geen idioot aan het roer hier in Nederland die denkt dat die lening is. En daarom mij kan vertellen dat er niks anders meer dan lening gedacht mag worden. Dat is het grote. Dat heb je tot de zogenaamde anarchistische toer. Dat is steeds het probleem geweest. Iedereen die. Nee, dit is heel pragmatisch eigenlijk wat ik voorstel. En ook al zou je daar een stapje in die richting doen, dan ben je al beter af. Je ziet, een deelraad is geen stap in die richting, komt van een heel andere hoek. En je ziet daar ook echt, nog even, we hebben allerlei cd'ertjes.
Die is alleen een muur extra natuurlijk.
Ja, allerlei cd'ertjes die ermee in de gemeenteraad zitten. Want voor wat je in de pijp en die Noord ziet, is de stap dus. En het leukste is, of het droevigste is, dat je allerlei krakers die je vroeger in de kraakbeweging zag, die zitten nu als ja, verkapte cd'ers in een deelraad. Dus ja, ze zijn wel tegen cd. Maar
wat voor ruzie heb jij nou met de CPN gehad altijd?
Puur om hetzelfde. Ze stonden niet toe, CPN'ers stonden niet toe, dat wij andere dingen plakten dan hoe heet het, dan een CPN pamfletten.
Waren ze daar bang voor of zo? Of hadden ze het tegen jullie?
Ik heb wel eens gevraagd, maar met een gestuurde CPN kon je nooit praten. Ik bedoel, die zei alleen wat op het
punt. Hebben jullie van een CPN'ers gestuurd?
CPN'ers konden zelf weinig in discussie, alleen kaderleden konden in discussie. En van die hoorde je dat wij separatisme, splinterpartijgedoe aanwakkerden. Ja. Dat was het enigste argument. Ja. En dan gingen ze dingen zoeken dat wij van de aap rechtse tendensen hadden en weet je, dat soort zaken. Maar in feite bedoelden ze, we dulden geen concurrentie in ons electoraal gebied. Ja. Want in feite, ja god, elke partij dat er komt, er kan. CPN heeft altijd de meeste ontevredenheidsstemmers getrokken, wat nu CD bijvoorbeeld heel erg doet. Ik denk ook de CPN, sinds het wegvallen van de CPN, CD ook gegroeid is.
Ja, nee.
Dus dat is. Dus er is geen partij meer waar je uit ontevredenheid op kunt stemmen, want de Groene, dat is gewoon een walgelijk zootje. Daar moet je iedereen met een gezond verstand stemt niet op de Groene. Mm-hmm. Omdat het nog een ontevredenheidspartij is en nog iets vertegenwoordigt. De CPN is het niet meer, PPR is het ook niet meer. Het is eigenlijk.
Oh, je bedoelt GroenLinks.
GroenLinks, ja.
Ja, ja. Nee, je hebt
ook het is ook niet groen, het is verre van groen. Ja. Ik wil bovendien, ja, god, ook met die corruptieaffaire van iemand die 2 ton verduisterd. Ja, het heet nu dat het. Per vergissing 1,5 ton verdween. Ja, als ik dat soort vergissingen maak. Ja, goed, het is wel belachelijk.
Hoe liepen die ruzies tussen de CPN? Ik bedoel, de woordenbekrachting wederzijds?
Nou, het is bijna op de vuist. Ik bedoel, het was ook niet iemand van de aap tegen. Nee, er waren tientallen mensen die tegenover tientallen van de CPN stonden.
Ja. Er zijn ook vechtpartijen geweest.
Ik denk het wel, ja. Ik heb hier in de buurt nog een groep. Nou, die bijna op de vuist wilden, maar ja, we waren sterker, dus we gingen weg.
Maar dit was tijdens de verkiezingscampagne?
Ja, ja, altijd. En we hebben bijna.
Een groep A-plakkers en een groep CPN-plakkers.
Ja, nou, en als zij bij ons dat deden, dan hadden wij. We hebben wekenlang alle borden van de CPN in de water geflikkerd. Werkelijk niet een paar borden hoor, alles ging. Gewoon alles ging naar beneden. Dat is, was geen brug meer. En moesten we weer een hele actie doen om wat geld bij elkaar te krijgen. Ze hingen nog niet of ze flikkerden vlak voor de verkiezingen. Ja. Oh nee, dat ging achter elkaar niet alleen ik op een brommertje of zoiets, maar een hele hoop overal riepen ook op om met schade. Ja. En dan hoorden we het rechtse tendens. Maar ja, goed, dat was de CPN.
En
kon alleen
maar je dat tijdens het eerste jaar was het CPN, wat was de positie van de CPN? Heel sterk.
Heel sterk, ja, maar dat hebben we vooral door de groei van de krakersbeweging is dat helemaal afgekalfd. Ik weet nog dat ze was nog. Kijk, wij kregen een enorme groei, wat er ook niet in zit, met krakers door al die panden. Er stonden hele panden dicht in, maar die gingen we allemaal openmaken. Allemaal nieuwe mensen. En daar gingen een hele hoop in zitten, ook al, niet alleen studenten, maar ook moeders, kinderen. Neem het, alles zat er maar in. En we zeker in de beginperiode. En later kreeg je, ja, toch. Dat er wat meer jeugd erin kwam, maar dat ging ook automatisch. Daar lag de grootste behoefte.
Maar waar bleek dat uit dat die CPN zo anti-krakers was?
Nou, sowieso mochten we niet plakken. En dan alles werd afgeschud. En echt het lastige daadwerkelijk door CPN'ers. De CPN ging erover. Soms zaten de plakaten zo dik over elkaar, want wij
ook
gingen weer over
een
CPN.
Krakersaffiches, zeg maar, lang na die verkiezingen.
Ja, krakersaffiches zijn ook altijd pineut geweest. Want krakers waren tegen de metro. Zij waren voor, omdat ze in bestuurscolleges of BMW zaten. Overal waar actie was, CPN was tegen Amsterdam autovrij. Dus je kwam ze overal tegen. Ze waren ook overal tegen, dus van ons. Kijk, op het moment dat CPN zich conformeert met een regeringspartij of met een politieke macht, zijn ze de meest fanatieke. Een CPA is, of een PvdA is veel minder fanatiek.
Maar CPN is disciplineren.
Ja, CPN zijn. Je kan je ook sturen als zombies. Ze werden gestuurd als zombies.
Ja, maar zeker in die tijd was er gigantische partijdiscipline binnen de CPN.
Ja, want anders weet je er gewoon. Ja, kwam je er niet in.
Als je geen lid.
als je lid wilde worden, werd je eerst gescreend door arbeiders en door intellectuelen. Ja. Dus dat is echt heel sterk. Kwam je niet door het gesprek heen, dan kwam je gewoon hier.
Oh ja, het was een soort katholieke kerken waar de beslissingen van de paus heiligmakend zijn. Zo waren binnen de CPN de beslissingen van de top heiligmakend.
Ja, precies.
Dus,
ja, dat is een soort Paul de Groot, Jezus.
En dat gebeurde, en dan werd niet gevraagd. Waarom of hoezo, of nee, dat was goed voor de partij, dus dat moest.
Heel veel ex-partijleden, zoals Joop Bo van de huurderscomité, nog veel meer die eruit geflikkerd zijn omdat ze buurtbelangen in de gaten hielden. Want je moest eerst de partijbelangen in de gaten houden, dan de buurtbelangen.
Was het Rijkscentrum ook helemaal de
CPN? Ja, helemaal toen. Oh, ja. Maar dat begon, kijk, toen wij zo'n weer aantallen politieke macht werden. Beslissingen die we namen konden uitgevoerd worden, want dat is wat je als je politieke macht en een factor wil zijn, dan wij gingen net zoals de CPN overal inzitten. Dus werd ook gewoon beslist, we moeten daarin zitten en cruciale punten. Ja. Precies hetzelfde doen als je tegenstanders of... Kijk, in feite was de CPN, hoefde voor ons geen tegenstander te zijn. Ja. Want op het moment dat bijvoorbeeld een afdeling CPN'ers zich voor kraken verklaren en met ons samenwerken, was het hoera, kom erbij. Als een CPN er tegen mij zei, Theo, niet te confronterend met mijn CPN-genoten, luisterde ik daar ook naar. Dan ging ik ook kijken van, maar hoe lossen we dat dan op?
Want je hebt wel enig respect voor de organisatievermogen van de CPN.
Kijk, elke...
Dat je net zo doet als de CPN overal in gaat zitten.
Ja, nou kijk, de organisatie en discipline is goed. Alleen de uitgangspunten is verschrikkelijk. Iemand royeren op een andere mening, daar ben ik beslist niet mee eens. Dat alles van de partijtop moet komen, ben ik niet mee eens. Dat het Stalinisme zo sterk doorgevoerd. Ik ben wel met idee met uiteindelijk met allerlei ideeën die ook in Das Kapitaal of andere geschriften staan. Alleen het is nooit, een hele hoop dingen zijn niet uitgevoerd. Kijk, iedereen verwijst steeds naar Rusland, maar Rusland heeft weinig te maken gehad met een echte communistische staat.